Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus uit de 21ste zondagafdeling, de 55ste vraag en het antwoord. Zondag 21, vraag en antwoord 55. Daar vraagt de onderwijzer: wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En die antwoordt daarop eerstelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutten en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Tot zover. Wij overdenken de gemeenschap der heiligen door hem, met hem en met elkander. De gemeenschap der heiligen door hem, met hem en met elkander. Het artikel van de gemeenschap der heiligen hoort bij het artikel van de Heilige Algemene Christelijke Kerk. Het is één artikel. Als het over de gemeenschap der heiligen gaat, gaat het dus over de Heilige Algemene Christelijke Kerk. Dat kunt u ook vinden in het Apostolicum, waar geen nieuwe zin begint als de kerk beleidt de gemeenschap der heiligen. Nu is dat een punt, de gemeenschap der heiligen, een zaak waar heel wat over te zeggen valt. Terecht en ten onrechte, negatief en positief. Bij de gemeenschap der heiligen, als ook wat wij gezongen hebben, weet u wel, ah, zie hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt gedoofd enzovoort. Daar merk je nog wel eens in, daar zijn wij zelf ook niet onschuldig aan. Dat we dan een beetje fijntjes glimlachen, in de zin van, ja, nou ja, wat die man is zei, het komt meestal niet verder dan ai. En het vervolg, dat blijft achterwege. In zo'n zin wordt er dan wel eens een blik van verstandhouding en een opmerking gemaakt, waaruit eigenlijk dan opgemaakt zou kunnen worden, ten onrechte, dat wat die gemeenschap der heiligen betreft, laten we daar maar over ophouden, want daar klopt toch niets van. En dan worden er allerlei voorvallen aangehaald om dat te bewijzen. Die heeft wat met die en die kan het niet vinden met die. En daar is weer ruzie geweest en daar zijn weer woorden gevallen enzovoort. Allemaal moet dat illustreren dat die gemeenschap der heiligen eigenlijk, niks bijzonders inhoudt. Wel mooi gezegd, wel een mooi ideaal, maar in de praktijk komt er niets van terecht. Je voelt wel aan, wij kunnen dat wel denken en zeggen, maar daar is de zaak toch niet mee opgelost. Ik kan misschien wel eens wat constateren en in de eerste plaats vergeten dat de heiligen die hier bedoeld worden, dat dat een gemeente is van zondaren. Een gemeente van ellendigen. Een gemeente waar Paulus en Barnabas wel eens ruzie kunnen krijgen over het een of ander. Maar vergeet niet, Paulus en Barnabas hebben geen ruzie gekregen of gemaakt over de gemeenschap der heiligen, over Christus en al zijn schatten en gaven. Daar moet je wel op denken. Er is nog wel verschil over het niveau waarop een zekere twist of oneenigheid zich afspeelt. De kerk is een vergadering van mensen. De kerk is een vergadering van zondaren. De kerk beleidt met de apostel: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wie zal mij verlossen? Dat in de eerste plaats. En maar de gemeenschap der heiligen, dat komt van een heel andere zijde. De gemeenschap der heiligen, die is een werk van God. die gemeenschap der heiligen, die zal er dan ook zijn. Waar de kerk is, is ook gemeenschap der heiligen. Het is één artikel, maar het hoort ook bij elkaar. Bij alle gemeenschappen die er gevonden worden, in de politiek, in de wereldlijke overeenkomsten en verbonden en verdragen die men sluit, in allerlei verenigingen, ja, wij mogen daar ook het huwelijk wel bij rekenen. Van dat alles is niets te vergelijken met de gemeenschap der heiligen. Alle andere gemeenschappen buiten deze, die monden uit in de eenzaamheid, in plaats van de gemeenzaamheid. Ze monden alle uit in het alleen overblijven, in de grote vereenzaming. Dat merk je. Grote topfiguren die 20, 30 jaar geleden wereldberoemd waren. Het gebeurt nu nog. Lees je een klein doodsberichtje. Eenzaam gestorven. Waar zijn alle aanbidders gebleven? Ze zijn als het ware uit de gemeenschap uitgestoten. Die wereldse gemeenschapszin, die werkt ten slotte alles wat niet meer mee kan en meedoet, wat afgedaan is, werkt het eruit. Het wordt uitgespuurd. Het is wel vreselijk tragisch als je de geschiedenis van sommige grote persoonlijkheden leest, dat je zegt, hoe is het mogelijk? Hoe stapten zij van de top van eer, waarbij ze omgeven waren van soms van duizenden. Hoe stapten ze van de top van eer in verwoesting en in alleen zijn in de verlating neer? Hoe moeten zij het leven enden, verteerd van angst in hun ellende? Zo gaat het met alles, hè. Nou ja, op je graf, daar spreekt de meneer van de bond nog een woordje dat je een goed lid geweest bent, of wat dan ook, hè. Maar als je met de dood ligt te vechten, dan gaan ze ook niet graag kijken. Dan zeggen ze, nou, ik ben even wezen kijken om de hoek, maar het is afgelopen, hoor. Ja. Enkele jaren terug, dus een jaar geleden, kwam ik altijd de oude broeder Zeger opzoeken in het huis. In een huis aan de Oranjelaan. En daar zat ook een oude heer, stram rechtop, zijn sigaartje te roken, met een paar strenge ogen in zijn hoofd. En die zat daar in dat verpleeghuis. Je kon zo wel zien dat de man gewend was, niet om gecommandeerd te worden, maar om te commanderen. Maar op een keer, toen lag hij nogal ziek op bed. Ik denk, die man is zeker stervende. Maar ja, toen hadden ze hem een klap gegeven, een van die jonge meiden. Hij had iets gedaan, helemaal niet erg hoor. Maar hij had hem een klap gegeven. Het was die oude man van in de 80 of 90 jaar gestruikeld. En met zijn hoofd tegen een ijzeren ledikant geslagen en daar lag hij. Als een zielig hoopje narigheid en ellende. Op bed. Maar goed, die man is weer beter geworden. Ik noemde hem automatisch, ik wist nergens van. Ik noemde hem altijd de kapitein. Goedemorgen, kapitein, enzovoort. Maar toen die weer wat opgeknapt was, toen liet hij mij het een en ander zien. En daar stond hij op, hij kon daar niet meer praten. Maar stond er een foto met een prachtig schip. En hij in vol tenue, met zijn kapiteinstekenen op en pet op. Dat was hij. Begreep ik eruit. En dus toen begreep ik ook de achtergrond dat die man, ja, die kon zich moeilijk aanpassen om door snotneuzen in een hoek geduwd te worden. Dat ging niet zo makkelijk. Hè. Maar ik zag er haast nooit iemand. Er kwam haast nooit iemand. Wel, zei hij, ja, aan boord hadden we ook zo'n man zoals u, die dan wel eens kwam een woordje spreken. Maar goed, toen wist ik nog niet alles, maar totdat er een doodsbericht in de krant stond. En daar stond in dat hij, ik meen wel 25 of 30 jaar, was die kapitein geweest op het hospitaalkerkschip De Hoop. Ik denk, hé, ik wist wel dat die kapitein was, maar je hebt altijd op dat bekende kerkschip, heb je hospitaalschip als kapitein ervaren, dat is nou geen kleinigheid. Maar goed, wat bleef er van over, hè? Die man heeft nou midden in zijn bemanning gestaan. Hij is nooit, was nooit getrouwd geweest. Hij als een kapitein, misschien wel voor sommigen als een vader. In noodweer en in allerlei omstandigheden heeft hij dat schip door de zeeën geloodst. Maar nou tenslotte, nou komt de reis voor hem aan het einde. En daar zit je dan in een kamertje. Dus niemand die naar je omkijkt. Niemand die naar je luistert. Je kunt nog een grote mond krijgen. Wat is dat erg? Dat is nou door de zonde, door de val in Adam, is de gemeenschap weg. Ieder is nu een egoïst. Een individu. Die leeft voor zichzelf. En met zichzelf. En ja, ik weet wel, er wordt nog wel vriendschap gevonden op de aarde. Maar het is enkel Gods genade dat er nog is. Maar op onszelf genomen, dan zeg je, de mens heeft één levensdevies. Dat is ik en nog eens ik. En halen, hebben en houden. Heel de wereld mag sterven als ik maar geen pijn in mijn buik heb. Hij gaat over lijkende mens. De gemeenschap. Zodra toen Adam en Eva de gemeenschap met God verbroken hebben, kwam er ook een ontbinding in de gemeenschap met elkaar. Want het is toch wel erg dat Adam tegen zijn ene vrouw, of van zijn ene vrouw, waarvan hij zo blij had uitgeroepen, deze is dit maar vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente, dat juist Adam zegt, als de gemeenschap met God verbroken is, zegt hij, die vrouw die gij bij mij gegeven. Dat is voor die vrouw ook wat geweest. De Heere weet het wel, daar gaat het niet over. Maar het is, daar zie je de ontbinding, de individualiteit. Hoe kan ik mezelf redden? Kan ik het nog redden ten koste van mijn vrouw? Als die nou de schuld is zou krijgen. Als die nou de straf is zou moeten. Maar dat ik. Daar zie je nou de verschrikkelijke egoïsme van de mens. Daar komt hij nou precies voor de dag zoals die is. Ik heb het niet gedaan. Maar mijn vrouw. Ja. Dat is erg. Je zou zeggen, dus Adam, die staat er eigenlijk op een standpunt dat mevrouw in de rampzaligheid verzinkt en de dood moet sterven, vooruit dan maar. Als ik maar, ja. Zo is nu de mens door de zonde geworden. Maar hebt u erop gelet wat ik zei, want dat wordt bepalend voor dit artikel. Dit komt en is gekomen doordat de gemeenschap met God verbroken is. Die is weg. En ook kan de hele wereld gemeenschap zoeken, dat zie je, hè. Grote woorden gebruiken ze in allerlei verenigingen. In allerlei wereldomvattende verbanden. Maar je hoeft je krant maar open te slaan en je ziet het. Iedereen is erop uit om zijn eigen belang veilig te stellen. En dat is ook met de kerk zo. De valse kerk die op verkeerde wijze proclameert een eenheid en een gemeenschap. Het is gedoemd te bezwijken. Het kan niet. Het is onmogelijk. Want er is geen gemeenschap met God. Hoe moeten we dan praten over gemeenschap met elkaar? Daar komen we geen eens aan toe. En als we er wel aan toe komen, dan is het eigenlijk maar een doekje voor het bloeden. Het is maar een doekje voor het bloeden. Want achter ene naam gaan zoveel verschillende gedachten, zoveel tegengestelde meningen schuil, dat zodra men ene naam heeft aangenomen, zou je zeggen, dan kun je gerust aannemen dat er een legio tegenstellingen achter dat ene schuilplankje zich verbergt. Dat heeft nog niks met gemeenschap te maken. Dat voelt u toch wel aan. Je hebt mensen die bepaalde kerken, het zijn een afgescheiden kerk, van de lerende kerk of een hervormde kerk of hoe dan ook, die doen net als je dat nou maar eenmaal bent, dan. Maar het heeft er niets mee te maken in eerste instantie. Dat begrijpt men niet. Mijn ziel, de gemeenschap met God is verbroken. Wij zijn God kwijt. Wat zit ge dan toch te wroeten hier op deze aarde? Gij doet net alsof God weer goed op ons zal worden, als wij weer goed op elkaar zullen zijn. Wij draaien het om. Maar hoe is dat mogelijk? Heel die gemeenschap, die ecumene, die wordt daardoor getekend, goed zijn op elkaar. Dan zal God goed zijn op ons. Dan hebben wij zijn gebed vervuld. Ik wil dat ze één zijn. Maar dat kan niet. Dat is niet ten dele, dat is helemaal onmogelijk. Want het is tussen God en ons niet goed. En daar ligt de breuk. Daar ligt de zonde. Daar ligt de scheiding. Als het nou tussen het maaksel en de maker niet goed meer is. Geen gemeenschap. Hoe zou het maaksel dan nog enige gemeenschap moeten hebben met het maaksel? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. En daarom is het zo nuttig om te letten op wat verstaat gij nu door de gemeenschap der heiligen. Opdat we niet zouden gaan beginnen met een zeer lievig betoog, hoe fijn dat het is dat die of die in de oorlog een half met aardappelen bij je in de kelder kwam brengen. Want daar kan de Heer nog wel een vijand voor gebruiken, van God en van Christus. Je hoeft ook geen verhaal dan in de eerste plaats te vertellen van nou en toen zat ik daar en daarmee en ik had geld nodig. Maar gemeenschap, hè? Gemeenschap der heiligen. Dat hebben we nog eens geproefd en gesmaakt. Want hij zei zonder meer hier zo. Je ziet maar wanneer je teruggeeft. Ja. Ja, zo zijn er buiten de kerk ook heel wat van de grond en op de grond terechtgekomen. Je voelt aan, als dit nou het richtsnoer is van deze zondagafdeling, van die gemeenschap der heiligen, dan blijf je nergens. Want dan zijn er ook door Gods gratie, zijn er in deze wereld frappante voorbeelden te noemen van mensen die hun eigen leven verbonden hebben aan het leven van anderen op zulke wijze dat ze zich geheel opgeofferd hebben. En dat ze toch niet kenden de gemeenschap der heiligen. Het was toch tenslotte allemaal, het viel in allerlei exponenten uit elkaar. Het bleef alleen over. Tenslotte wachtte de grote eenzaamheid en de verlating. Zo is het overal. Overal, mens. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Zo is het overal. Nou heb je nog de gemeenschap van het gezin, zou ik maar zeggen. En man en vrouw, gemeenschap tussen man en vrouw. Maar je zult mij toestemmen. Als je nou van elkaar moet beleven dat er één gaat sterven, dan kun je elkaar tot troost zijn. Je kunt elkaar, en zeker als je de Heere vreest, want dan is die gemeenschap er wel. Maar laten we dat nou eens even buitenschouwen laten. Maar stel nou voor een goed huwelijk. Dat je alles samen gedaan hebt en altijd samen gewerkt. Je hebt wel eens wat gehad, maar door de liefde bleef het altijd aan en bij elkaar. Je bent samen, ben je meer van elkaar gaan houden door wat je met elkaar hebt beleefd. Aan zorgen, aan blijdschap, aan alles wat het leven u gaf. Goed, maar dan komt het ogenblik dat de dood komt. Stel voor de een sterven. Je kunt alles doen. Je kunt nog meer liefde voelen misschien dan in je gezonde dagen. Een van onze dichters spreekt er ook van. Dat het niet de blanke maagd met welke hij zwierf door bossen en door beenden. Die hij zo lief had. Ja, die ook lief. Maar dat hij nooit zo de liefde geproefd had dan toen hij aan het ziekbed van zijn uitgeteerde stervende vrouw zat. Maar ja, dan kun je alles doen. Moeder, wat kan ik voor je doen? Of vrouw, zeg nog eens, wat kan ik voor je doen? Maar er komt een ogenblik dat de vrouw of de man zegt, niets meer. Je hoeft kussen niet meer om te draaien. Niets meer. Je hoeft ook niets meer te zeggen. Kijk, daar komt de mens terug op het individu. Op zichzelf. Daar ligt een zandkorrel eigenlijk, een levende zandkorrel. Geen organische eenheid is er. En dan zegt de stervende, ik moet er alleen door. Je kunt me ook niet meer helpen. Kan niet meer. Die laatste strijd, die laatste nood, die oversteekt, dat ingaan in de Jordaan van de dood. Kan degene die je lief is, die kan niet met je mee. Dat zou, achteraf, want Gods raad was anders. Maar dat zou bij Adam en Eva, zo zij staande waren gebleven, zo nooit zijn geweest. Dat voelt u wel aan. Dat is gekomen door de zonde. Gekomen door de zonde. Dat je tenslotte alleen bent. En tenslotte alleen verder moet. En alleen komt te staan. Maar zo had de Heere ons niet geschapen. De Heere had ons geschapen om gezamenlijk als zijn schepselen zijn wijsheid en grootheid te verkondigen. Daarom is het een eeuwige Goddaad als wij zingen en waarvan wij zingen in de 95e psalm. God. Laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht. Het is een godswonder. Ik zal met oprechten onderling, vereend in hun vergadering en raad, hem plechtig eer bewijzen. Dan voelt u wel aan, die grond voor de gemeenschap der heiligen, die in zichzelf zondaren zijn, vol van gebrek, vol van verkeerdheid. De een is wat aan de driftige kant, de andere misschien wat aan de gezapige kant, maar iedere gek op zijn gebrek, en dat kun je op ons allemaal toepassen, op mij en op u. Nou, die gemeenschap der heiligen, dan voelt u wel aan, Daar moet een grond voor zijn. Dat kan niet zomaar opkomen. Dat moet ergens vandaan komen. En daarom was onze eerste gedachte de gemeenschap der heiligen door hem. Door hem. Die is er door God en Christus en de Heilige Geest. Als Adam en Eva van de Heere zijn weggevlucht, dan zijn daar twee individuen. Ze worden ook als twee losse personen, als het ware, worden ze, staan ze voor de Heere. En ze beschuldigen elkaar. Maar je hoeft niet aan te twijfelen als het licht van het eeuwige evangelie in hun harten geschenen heeft. En Adam noemt zijn vrouw Eva, moeder van de levende. Dat toen ze weggedreven werden, heeft Adam zijn arm om zijn vrouw heen geslagen. Je hoeft niet aan te twijfelen. Toen waren die twee individuen, die even tevoren zo nameloos ver van God en van en daarom ook van elkaar verwijderd waren, die voelden gemeenschap aan elkaar. Door hem die gezegd had, ik zal vijandschap zetten. Nu jullie gemeenschap hebben gekozen met de duivel, met de ongerechtigheid boven mij, een verbond gemaakt hebt met de Satan en de dood, nu zal ik die gemeenschap doorbreken en ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze van uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen. Gij zult de vessenen vermozzelen. Dat hier de wortels van de gemeenschap der heiligen door hen. Het is een goddelijke daad. Het is een goddelijk ingrijpen. Het bloeit niet meer op uit de schepping. Dat niet. Dat kon niet meer. Het bloeit op uit de genade en de ontferming van God. En dan moet je niet denken dat Adam en Eva ook niet gewoon veel van elkaar hebben gehouden. Dat zeker wel, natuurlijk. Ik wil dat niet voorstellen als een geestelijke maar verhouding in zijn geheel. Maar boven de banden die daar waren, boven dat, was daar de gemeenschap in het ene geloof in de ene Heere en Zaligmaker. In zijn belofte. Toen hebben ze ook gemeenschap gevoeld met hun ellende. Met elkaars ellende. Toen hebben ze elkaar, ja, aangekeken. Zo in en in bedroefd, toen de hoop begon te gloren en ze gelijktijdig ontdekt hebben wat ze nou gedaan hadden tegen God. Toen zijn ze bedroefd, toen hebben ze gepeild wat voor ellendige dat het voor elkaar waren. Maar toen hebben ze ook door de tranen heen elkaar in liefde aangezien. En ze zijn samen op weg gegaan. Uit het paradijs. En toch, dankzij Gods ingrijpen, dankzij zijn genade, samen op weg. Samen. En welke droefenis ook geproefd en smaakt. Toen ze een dode zoon gevonden hebben op het veld en de ander die als een moordenaar weggevlucht is. Wat ze ook allemaal hebben ontmoet, diep in hun hart was het grote geheim. God heeft hersteld de gemeenschap met hen door het geloof en daarin ook de gemeenschap met elkaar, ja met alle heiligen. Alle degenen die even dierbaar geloof deelachtig zijn. Nogmaals, de grond, die moet er zijn. Anders dan bazelen we maar wat over de gemeenschap der heiligen. Dan is de gemeenschap der heiligen een gezelligheidje van mensen, een aardigheidje. Maar het is niet die gemeenschap die hier begint en die eeuwig blijven zal. dan gaat het net als iedere aardse vereniging. Die heft tenslotte zichzelf op. Omdat er geen bodem in zit, er is geen waarachtige eenheid en grond om één te blijven. Dat is met de kerk anders. Met die ene heilige algemene christelijke kerk. Want daar is een gemeenschap door een goddelijk ingrijpen, door een goddelijke daad, door een goddelijk woord, door de Godsgeest. Het is eigenlijk erger dat wij de gemeenschap missen. Hoewel we zijn zo afgestompt in ons egoïsme, dat we het niet meer voelen. We voelen het niet zo. We zijn eraan gewend geraakt. Ieder voor zich en God voor ons allen. We zijn eraan gewend geraakt. Als je erover nadenkt, hè, en je ziet hem alleen gaan, en je hoort tenslotte op de achtergrond zingen, de mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Dan zeg je, het is wat. Wat een leegte is dat. Wat een vreselijke leegte. Ja, als je dan persoonlijk wel iets mag weten van die gemeenschap der heiligen, omdat het tussen God en u in orde mocht komen. Wat kun je dan hier soms duidelijk zien, dat je met heel de wereld, met alles wat er op en erin is, niet zou willen ruilen. Met alle rijkdom, met alle zogenaamde gemeenschapsvormen. Nee, niet willen ruilen. Want deze vrede en gemeenschap gaat alle verstand verre te boven. Hoe kon de Heere God dat nou doen? Hoe kon hij nou zo dat echtpaar, dat eerste echtpaar, wat Gods gemeenschap verworpen had, en nu als gevolg ook de gemeenschap met elkaar mist. Hoe kan God dat bij elkaar brengen? Als het oordeel nu was, gij zult de dood sterven, dat betekent een voortdurende uiteenrafeling. Dat is de dood. Dat is ook de rampzaligheid. Een doorgaande haat tegen elkaar. Want in de hel is ook geen gemeenschap tussen de verlorenen. Ook de Satan kent geen gemeenschap. Er is niet. Als dat nu het oordeel was over onze zonde, dat we de gemeenschap met God verloren hebben. Hoe kan er dan sprake zijn van een gemeenschap der heiligen? Dat kan daarom, omdat God, eer hij die zonde van de verbroken gemeenschap ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen kind Jezus aan het hout. Dat is de grootste eenzame geweest die ooit op de aarde was. Alleen de eenzame, in de volle zin van het woord. De grootste is niet goed gezegd. Hij is de eenzame die van God verlaten is. Toen wij God verlieten, moest God ons verlaten. Hij is verlaten. Dat is ook een van de diepste intenties van het lijden van Christus. De afsnijding van de gemeenschap met God, met Vader. Dat was het vreselijkste. Daar kunnen wij nooit in komen, dat is niet te peilen. Onpeilbaar diep. God uit God en licht uit licht. Waarachtig mens en rechtvaardig met altijd God beoogd. Dat moet toch iets vreselijks zijn. te gevoelen, te ervaren dat God je verlaat. En dat je alleen komt te staan. Alleen komt te hangen aan het hout. Alleen, er is geen van de volkeren met je. Vriend en metgezel hebt gij verre van mij gedaan. Al mijn bekenden zijn in duisternis. Mijn God, ik roep des daags. En ik schreeuw des nachts. Maar gij antwoordt mij niet. Ik vind geen rust. Ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. De vader hebben op u vertrouwd. En ze zijn gered geweest. Maar ik ben een worm en geen man. Een spot en smaad van mensen. Dat mondde uit in de bittere schreeuw. Waarom hebt gij mij verlaten? Toen werd de heilige, als de onheiligste aller mensen, losgesneden van de gemeenschap. Dat was de grootste golf die over hem kwam. God is weg. Ik zie hem niet en bemerk hem niet meer. Hij verbergt zich voor mij. Hij ziet in toren ten neer. Toen had hij, bij wijze van spreken. Nee, toen hadden wij, als wij daar hadden gehangen. Wij hadden gevloekt. Wij hadden gelasterd. Wij hadden tekeer gegaan als beest. Hadden geschreeuwd met grote angst, ogen, blijf bij me. Kom hier, laat me niet alleen, laat me niet doodgaan. En toen zei hij, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Toen legde hij gemeenschapsbanden tussen een dood bedroefde vrouw. En een discipel. En hij nam haar op. Te diezelfde uren. In zijn huis. Maar hij ging alleen verder. Alleen. Want toen het donker werd. Zag hij zelfs geen moordenaar meer hangen. Die in hem geloofde. Hij zag niets. De gemeenschap der heiligen. Ja, dat is geen aardigheid. Hè? Daar hoeven we niet met een glimlachje van te zeggen, ach mensen, laten we daar maar over ophouden. Nee, dat zou wel zo zijn als het werkelijk iets was van de mensen en door de mensen. Maar de gemeenschap der heiligen is door hem, door God, in Christus gegrond. Het staat op recht en waarheid, vallend op ongericht verstand. Steunpilaren. En dat is nu het grote geheim van de gemeenschap der heiligen. Dat rust niet op de drassige grond van onze lievige eigenschappen. Dat kan ook niet vernietigd worden door onze minder prettige eigenschappen. Die gemeenschap der heiligen rust op het welbehagen God in Christus. En in hem heeft God de gemeenschap gegrond. Buiten hem kan het niet. Dan zijn er wel allerlei gemeenschapsvormen die ook van God zijn. Dat wil ik niet ontkennen. Maar zij worden tenslotte ontbonden. Er blijft tenslotte niets van over. Het wordt tenslotte het individu alleen overgebleven. Maar die gemeenschap der heiligen die gegrond is door hem in de Heer Jezus Christus. Die is alleen eeuwig vast en onverbrekelijk. Die zal er zijn, anders zou de Heer geen Heer zijn. Dan zou de Heer Jezus met eerbied gesproken niet genoeg betaald hebben. Maar er is voor deze gemeenschap der heiligen betaald met de dure prijs der verlating. Der vereenzaming. Er is betaald met het oordeel van de miskenning. Oh, er is voor betaald de allerduurste prijs. Daarom hangt het niet aan ons goed denken of het gebed van Christus verhoord zou zijn. Vader, ik wil dat ze één zijn. Gelijkerwijs wij één zijn, ik in u en gij in mij. Het hangt niet van onze daden, hoe wij erover denken. Dat hangt af van het ene fundament door de Heere God zelf gelegd in Christus. En dan zie je al die losse individuen, zie je nou een ogenblik zo voor je ogen, weet je wel, zoals in het woord worden getekend. Jood en heiden, Griek en barbaar, die ziet ze maar, ieder vecht voor zichzelf. Ieder gaat zijn eigen gang. En men heeft eigenlijk geen één punt van gemeenschap of het zou moeten zijn in de strijd om het eigen ik. Maar dat is geen gemeenschap. En nu komt God met zijn eeuwig evangelie. Hij komt onder zijn mensenkinderen. Die zondaren die het contact verbroken hebben geheel en al. En hij komt tot hen in de naam van zijn zoon. En met de boodschap van zijn zoon. Deze is mijn geliefde. Hoor hem. Oorlogvoerders. Losse zandkorrels die her en der zo over de weg verspreid liggen. Hoort hem. En nu begint deze geest van God. Hij begint te arbeiden door het woord in de harten. En hij schept een centrum. Ja, dat centrum, dat is er al. Maar hij brengt een centrum, een middelpunt, een hart. En dat hart is Christus. Christus is ongebroken, Christus is één. Christus is een volkomen offerande en verzoening. Hij is van de Vader verheerlijk met de naam, boven alle andere namen. En uitermate verhoogd. En nu wordt onder die ellendige individuen, die als los zand aan elkaar hangen, en geen eens hangen aan elkaar, daar wordt dat fundament geopenbaard. Die ene zoon, die de straf gedragen heeft van het doorsnijden van de banden, wat wij gedaan hebben. Maar die overwinnaar is over de dood der ontbinding. En die gemeenschap bleef oefenen, ook toen hij de straf droeg, oefende hij nog gemeenschap met mensenkinderen. Deze wordt nu als een fundament, als een hoofdsteen, een grondsteen, een hoeksteen verkondigd onder de heidenen en in de gemeente, nu nog. En alle die zijn woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. En er werden tot de gemeente toegedaan omtrent 3000 zielen. Gemeenschap ter heilige. Ja? Ja, want er kwam gemeenschap met hem, die het hoofd is van de kerk, het hoofd van het lichaam. Er kwam gemeenschap in dat gezamenlijk ongeluk, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Er kwam gemeenschap ook in dat ene heilige centrum, dat ene heilige middelpunt, deze Jezus. Die gij gekruisigd heeft God opgewekt. Wat een broeders. Betert u en bekeert u en laat uw zonde afwassen. Ja, daar komt het. Daar komt iets van de gemeenschap. Kijk, en nu gaan we langs die leidraad eens even lezen. Eerstelijk dat de gelovigen allen en liefelijk. De gelovigen. Kerk, gemeente. Allen. Er staat niet allemaal van de hervormd gereformeerde gemeente of van de christelijk gereformeerde van de hervormd of zo. Staat er niet. Er staat er hier niet bij. Nee. Allen en een iegelijk. Maar er staat wel dat de gelovigen. En dat betekent. die dan zijn woord gaarne aannamen. Die door de Heilige Geest overtuigd werden van zonde, omdat ze in hem niet geloofden. Die samen geroepen werden door het woord van God. Gelovigen. Ja, dat wil zeggen, die geloven dat Jezus is de Christus, de in het vlees gekomene, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Waar zouden ze anders in geloven? Wat is het, een ander geloof? Het gaat hier over het waarachtig geloof, waardoor die gelovigen geloven, die ongelovigen geloven. Eerstelijk dat de gelovigen al. Ja, maar allen. Allen. Zou dat, hoe is dat dan? Hoe is dat dan? Allen. Ja, allemaal. Hoe ze heten, dat is vers 2. Of ze zo groot zijn, of zo, of ze 2 jaar, of 80 jaar zijn, dat telt niet mee. Dat de gelovigen. Ja, ja, je moet er niet gering over denken. Dat de Heer zijn gemeente afzondert en haar apart zet en roept. Dat doet de Heer. Vandaar dat de Heer ook zo toornig is wanneer wij moedwillig de band doorsnijden en verbreken en zijn woord en de heilige sacramenten miskennen. Eerstelijk dat de gelovigen allen, want het gaat over gemeenschap, geen één uitgezonderd. Die in de krankzinnige inrichting zit, die hoort er ook bij, die geen één woord voort kan brengen. Die stumpert die nooit zo was als een ander, maar die in alle eenvoudigheid zegt, ik geloof in de Heer Jezus Christus, die is ook zalig. Ik heb het u wel eens gezegd dat ik bij mijn zus was in de inrichting met mijn vader. En daar zat een heel degelijke ouderling. Die kwam daar bij zijn zuster kijken. En ik had net meegemaakt dat mijn vader zo verslonden werd door de liefde van Christus. Ten aanzien van zijn eigen kind. Dat hij met dat kind eeuwig de Heere zou prijzen. Die was daar nog vol over. Wie zat dat te vertellen? En die man die zegt, ja, dat kunt u nou wel zeggen, maar dat geldt niet voor allemaal. Hoor. Nou ja, zegt mijn vader, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel, u hoeft niet te gering te denken over de barmhartigheden Gods. Want het dwaze, het onedele, hetgeen niets is, heeft God uitverkoren. Ja, ik kan wel begrijpen van u hoor, dat u daar nou zo over denkt, want als hij zoiets ervaren heeft, zegt die man. Maar ja, zegt hij erbij, mijn zuster, nou dat was een vrouw zonder verstand met al grijs haar. Die zat maar een beetje eigenaardig te kijken. Hij zegt, mijn zuster bijvoorbeeld, als die nou zou sterven. Nou ja, dat zou verloren zijn hoor. Maar nooit wat gezegd. Ja. Ja, en wat er toen gebeurde, ik vergeet het van mijn leven niet. Daar stond die dwaze zuster, die stond op. Die liep naar mijn vader toe, ik was toen nog een jochie van een jaar of 10, misschien wat ouder. En die klopt hem op de schouder, die zegt, meneer, zo was het wat u zei. O God, wees mij zondaar genadig. Toen ging ze weer zitten. En die man zijn ogen, nou, die werden eens zo groot bijna. Had hij nog van zijn leven niet gehoord. Maar ja, ik denk dat hij ook nog nooit tegen zijn zuster verteld had wat genade nou eigenlijk is. Dat had God ze gelukkig al verteld. Maar ik wil maar zeggen, bij wie hoort er ook bij? die hoort erbij. Die ellendige, dat uitschot, wat wij soms voor... In de ogen van de fariseeën zijn schriftgeleerden, ja. Misschien wel. Maar dierbaar in de ogen des Heren. Broeders, niet vele rijken, niet vele edelen. Maar hetgeen niets is, het onedele, dat is nou Gods welbehagen. Kan een mens boos om worden en zeggen, ja, maar nee, dat is Gods welbehagen. En horen ze bij, helaas, veel in tel of weinig in tel, of dat je bij de gemeente dient bent, hoef je er niks voor te schamen, maar niks uit. Eerst wil ik dat de gelovigen allen, want die grote professor die daar niet bij hoort, die is een los individu, die rolt straks zo van de plank af weg. Alleen. Maar die arme man die ter nauwe nood rond kon komen en die misschien een beroep had wat in uw ogen. En die hierbij behoort, die valt met alle heiligen in de armen van de zaligmaker. Om eeuwig zijn lof te vermelden. Allen en een iegelijk. Dus als geheel en persoonlijk. Want ik zeg niet dat het individuele opgeheven wordt in de kerk. Ieder heeft zijn eigen gaven. Ook dat zal ook in de hemel niet ten enenmale opgegeven worden. Maar al die individuen zullen samen gebonden zijn. Samen gebonden in die ene waarachtige gemeenschap door hem. Nou, ze hebben dus in zijn geheel en persoonlijk hebben ze als lidmaten aan de Heere, aan de Heere Christus en een altenschappen en gaven gemeenschap. Let je erop op de volgorde. In hem en met hem was onze tweede gedachte. Als dit maar aan de Heer Christus. Dat gaat voorop. Staat hier. Ja. En mensen kan wel eens denken. Ja, maar ik ben toch zus. En oh, ik doe geen vlieg kwaad. Zo kan de mens wel eens vragen. Ik snap die Heere God die zo goed voor mij geweest is in mijn leven. Ik kan me niet indenken dat hij straks zo boos op me zal zijn. Ja, zo denken mensen. Zo denken mensen. Maar nou staat er hier dat die gelovigen alle en persoonlijk en liegelijk als lidmaten, dat wil zeggen, als, laat ik het zo zeggen, als delen van zijn lichaam, deel hebben aan de Heere Christus. Want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Die in de Zoon gelooft. Die door de Vader geliefd getrokken wordt tot zijn Zoon. Die wordt getrokken tot het vaste punt. Het vaste middelpunt. Tot het lichaam van Christus. Of die een hand of een voet is. Of die een oor of een oog is. Dat doet niet ter zake. Lidmaten. Ik wil hiervoor wel vertalen. Ledematen. Leden van zijn lichaam. Want ze zijn geroepen. En ze hebben de stem gehoord. Ze mochten naderen en zijn heilstem horen. En wonen in zijn huis. En nu heeft de Heere gezegd, één kudde, één geloof, één doop, één herder. En nu is hun eenheid, de gemeenschap der heiligen is in de eerste plaats. Daar moet je altijd op letten, daar valt de klemtoon op. De zaak niet op zijn kop zetten, niet omdraaien, daar valt de klemtoon op. Als lidmaten aan de Heere Christus, begrijp je. Niet, ze zijn zo lief voor elkaar en... Kijk eens, mensen, die hebben nog eens wat voor die over. Want, ja, daar kun je zo lelijk mee vergissen. Maar hier is elke vergissing uitgesloten. Alle hebben deel en vernietigd aan de Heere Christus. Hoe hebben ze dan deel? Hoe? Wel, omdat zij door het geloof, ja, ze waren al eerder deelgenoten in de raad van God in zijn eeuwig welbehagen. Maar dat wisten ze niet. Dat konden ze ook niet weten. Ze waren dood in misdaden en zonden. Maar hier krijgen ze deel. Als de Heilige Geest door het woord het geloof in de harten ontsteekt. Het geloof in de Zoon van God. Want dat is de grond, niet dat geloof, maar het is wel het van God verordineerde middel. Om te doen ervaren. Gij zijt de Christus, te doen belijden, de Zoon des levende Gods. Gij zijt de zaligmaker. Gij zijt een genade God in Christus. Dat is wat als die tollenaar aan een genade God roept. De Heer Christus, geboren tot zijn lichaam. En ze hebben deel, ze maken deel uit van hem. Ze zijn in zijn handpalmen gegraveerd. Niemand kan ze eruit rukken. En ze hebben deel aan al zijn schatten en gaven. Gemeenschap hebben ze eraan. Gemeenschap met hem en zijn schatten en gaven. Schatten, wat zijn dat? Schatten, ja, als je miljoen erft. Nou ja, die worden door de mot opgegeten. En de geldontwaarding verteert het. En trouwens, als je sterft en je bent er niet meer, dan heb je er niets aan. Je kunt het niet meenemen. Je kunt het niet meenemen. Het laat je allemaal in de steek. Maar schatten, geliefde, dat is, ik noem maar een voorbeeld. Vergeving der zonden. Ik kom nog aan de beurt. En het eeuwige leven. Zijn schatten. Daar hebben ze allemaal evenveel van. Ja, ik denk dat ze er allemaal in de ervaring evenveel van hebben. Maar dat is ook niet bepaald. Maar ik bedoel, de ganse uitverkoren kerk. Die ganse gemeenschap heeft volkomen vergeving van alle zonden. De toren van God rust niet meer op hen. Zij staan in verzoende betrekking met de Heer. En de Heer Jezus heeft alles en ook alles verworven. Alles is in orde gemaakt. Iedere hartslag van hem deed hij borgtochtelijk. Deed hij voor zijn kerk. Alles wat hij gedaan heeft, zijn gehoorzaamheid, zijn trouw tot in de dood, zijn vernedering, zijn liefde tot God en tot de naaste. Het eren van Gods deugden en volmaaktheden, dat alles, dat zijn de schatten die de kerk in de schoot valt. Hij geeft het. Hij maakt het. En gaat. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Het is door hem. Hij deelt ze uit. Daar is wel verschil in. De een heeft de gave der onderscheiding. De ander heeft meer de gave van het gebed. De gave der profetie. Er worden allerlei gaven genoemd. Maar ze hebben er deel aan. En je zou haast zeggen, het minst sierlijke lid, die moet voorop komen, want hij is een begaafde. Hij is een historicus zoals er geen tweede gevonden wordt, want zijn historie gaat terug naar de nooit begonnen eeuwigheid. Hij is een groot natuurkundige. Een ander, soms, ze hebben niet allemaal dezelfde gaven. Een ander is een groot natuurkundige. Want terwijl hij loopt, begint hij te zingen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Ja. Er bestaat geen ene psychiater op de aarde, geen ene psycholoog ook, die weet wat hij weet. Die begaafde. Want hij weet van de gedachten van God, gedachten des vredes en niet des kwaads. Ja. Wat een gelukkig kerk, gemeenschap hebben. Aan zijn gaven ontvangen mogen van hem. En met hem gemeenschap mogen oefenen in die verborgen geloofsgemeenschap. Waarin wij leren stamelen. Lieve Heer Jezus Christus. U hebt niet alleen voor anderen, maar ook voor mij uw dierbaar bloed gestort. U hebt de dure prijs betaald. Je weet niet te denken wat je zeggen moet tegen hem. Zo groot is hij. Gemeenschap. Door alles heen. Je werkt, alles gaat gewoon door. Je bent ook maar zo een gewoon mens. Maar telkens is er en altijd door. Jezus. De Heere, de grond van onze gemeenschap. Heere, help mij. Heere, verlaat mij niet. Heere, bekeer mij. Heere, vergeef mij al mijn zonden. Ik ben niet alleen. Want daar snapt nog 100 kilometer verder ook zo'n broer of zuster over de weg van je. Die zit ook al. Ja. Ja, maar de mens is er toch altijd niet met zijn gedachten bij. Nee, maar de Heer is er met zijn gedachten bij. En de Heer zegt, ik hou je vast. Er snort er ook nog een over de weg, die zit weer met een andere moeilijkheid soms. Of, die is net heel blij, die zit voor zijn te zingen. Gelooft zij God met diepst ontzag. Maar het gaat allemaal om dat ene. Christus. Gemeenschap met hem. Dat is een grote treffende gedachte, dat op dit ogenblik tot in de mijnen onder de grond en in de oerwouden en in concentratiekampen, dat er op dit ogenblik zondaren zijn die ook zingen, zuchten, blij zijn of bedroefd zijn. En die zeggen, Heer Jezus, ontvang mijn geest, die sterven. Dat is wat. Je kunt het aan de Heer wel overlaten wat betreft de gemeenschap der heiligen, want dat is wel goed. Dat is wel goed. De Heer is goed en goeddoende, maar allemaal hebben ze gemeenschap aan dat ene. En in dat ene, er is geen verschil in, ze hebben allezelfde noden en behoeften. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutten en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Maar de tijd is voorbij. Met elkander, dat was onze laatste gedachte. Ja. Misschien zegt iemand, zie je wel, daar heb je het weer. Nou zijn wij aan de beurt en nou is het eigenlijk net weer uit. Ja, maar ik heb het niet expres gedaan. Ik heb het niet expres gedaan. Nee, maar dat komt omdat het eerste niet zo groot. En ik wilde zo graag de grond aanwijzen. De grond van het weldoen. De grond van de gemeenschap. Maar het andere is net zo waar. Het andere is net zo waar. En ik hoop dat dat ook beoefend. Ik geloof dat het beoefend zal worden. Je kunt het niet altijd zo zien. Je ziet misschien wel eens rode hoofden. Maar het is er. Het is er door alles heen. Je kan wel eens denken, bijvoorbeeld, hè, morgen hebben we een mansledenvergadering, dat is waar. We hebben nog nooit geen ruzie gemaakt, stel je toch voor. Nou ja, als ik dat nou weer gehoord heb, als ik dat nou weer bedenk, dan zeg ik, het zal wel gaan. Het zal wel gaan. Alleen, waar dat eerste gemist wordt, daar hou je alleen maar rommel over. Of een schijngemeenschap. Of haat, nijd, twist en tweedracht. Omdat het eerste ontbreekt, valt de rest als een kaartenhuis in één. Maar als dit gevonden wordt, dan wordt zijn stem gehoord. Kinderkens, dit is zijn gebod. Dat ge gelooft in degene die de Vader gezond hebt. En elkander lief hebt. Dat ook. Dan zal het ook vervuld worden. Daar mogen we op rekenen. Omdat de Heer het, de Heer heeft het zelf gezegd. En dan zijn we al menigmaal bij elkaar geweest. In de kerk. En rond zijn tafel. Dat de Heer ons deed proeven en smaken. De eenheid. Van al die personen. Eenheid. In het allerheiligst geloof. In de Heer Jezus Christus. Ja, zelfs met diegenen die nu in de eeuwige zaligheid zijn ingegaan. Dan nog gaan de gedachten vaak heen naar de kerk die boven is. Straks komen de twee helften tegen elkaar. Uw hoop, uw kudde, zal eeuwig voor uw aangezicht wonen. Amen.